vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goedendag beste luisteraars, leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Het gaat over de nieuwe NAG-standaard dysmenorreu. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit met twee mensen aan tafel, beide werkgroepleden van deze nieuwe standaard. Ten eerste Iris Ketel, goedemiddag.
Goedemiddag, hallo.
Jij bent kaderhuisarts urogynecologie.
Dat klopt.
Ja, welkom. En daarnaast zit Annemiek Knap, ook welkom.
Dank.
Jij bent hoogleraar verloskunde en gynecologie aan het Radboud UMC.
Ja, dat klopt.
Nou, jullie hebben beide deze nieuwe NAG-standaard dysmenorreu helpen vormgeven. En dat was eerst een behandelrichtlijn. En dat is een standaard geworden. Wat maakt dat nou uit in de praktijk eigenlijk?
Het is een standaard geworden, inderdaad. Omdat een behandelrichtlijn, die gaat eigenlijk alleen maar over de behandeling van dysmenorreu. En bij een standaard heb je een bredere scope. Dan kijk je ook, zeg je iets over de anamnese en het lichamelijk onderzoek in relatie tot de behandeling. Dus het is meer een totaalplaatje.
Ja, en dus ook misschien voor het eerste adviezen over aanvullend onderzoek.
Ja, de eerste, ja. Precies. Ja. Ja.
Want het is hier ook wel een discussiepunt geweest over aanvullend onderzoek. Daar gaan we het straks nog over hebben.
Dat klopt.
Ja, dus nu een standaard. Een nieuwe standaard. Laten we eens beginnen met een patiënt die op het spreker komt met een pijnlijke menstruatie. Wat is dan? Wat zou je dan adviseren? Doe jij het gewoon eens voor, Iris? Want jij bent ook huisarts, kaderhuisarts urogyn. Hoe doe je dat?
Nou, wat heel erg belangrijk is, is dat je luistert naar de patiënt. Luister naar haar klacht. Vaak is pijn een hele invaliderende klacht voor het functioneren in het dagelijks leven. Dus je moet goed luisteren van waar bestaat die pijn uit, hoe gaat dat precies? Als je daar al heel veel tijd in investeert, dus vooral in de anamnese, dan voelt de patiënt zich gehoord. En wat dan belangrijk is, is er dan ook om te kijken van goh, zie ik nog opties of heb ik nog dingen nodig wat me helpt in het gynaecologisch dan wel het lichamelijk onderzoek. En die twee tezamen, die combineer je. En dan ga je kijken van, goh, hoe ga ik nou mijn volgende stap nemen? En als je dat samen goed met de patiënt bespreekt, hè, wat je gedachtegang daarbij is, ja, dan kom je heel dicht in de buurt van wat de patiënt ook graag wil. En dat is bij de ene patiënt heel iets anders dan bij de ander. De ene patiënt zal meer gewoon van de pijn af willen. En de andere patiënt wil misschien meer weten over die pijn. Hè? Waar komt het vandaan? En wat heel erg belangrijk is, als je dan samen besloten hebt tot een behandeling, is dat je dat ook evalueert na ongeveer 3 maanden. Mm-hmm. Daarin neem je de patiënt ook weer heel erg serieus.
Ja. Wat is dan stap 1 als er iemand bij je komt?
Ja, stap 1 is dus dat je, dat hebben we ook in de standaard neergezet van, is er een vermoeden dat er een oorzaak speelt? Hè? Is er een oorzaak voor die dysmenorreu te vinden? Of hebben we hier te maken met een fysiologische pijn die hoort bij de menstruatie? Dat onderscheid is wel heel lastig hoor, dus je bent eigenlijk vooral bezig om te kijken van, goh, kan ik een oorzaak vinden voor die dysmenorreu.
Ja. Ja, dus stap 1 is fysiologisch versus is er een oorzaak van die dysmenorreu?
Ja.
Ja.
Dat is stap 1.
En hoe kan je op dat moment het verschil maken tussen iets fysiologisch en zit er de oorzaak onder?
Nou, dat onderscheid maak je eigenlijk al in het ten beginne tijdens de anamnese. Daarvoor hebben we eigenlijk de klachten opgenoemd die passen bij endometriose, dan wel adenomyose. Want dat is de meest voorkomende, dat zijn de meest voorkomende oorzaken van dysmenorreu. Nou, en wanneer vermoed je nou meer endometriose? Nou, dat zijn klachten als dyspareunie of cyclische pijnlijke mixie met of zonder bloed erbij plassen, hematurie. Cyclische pijnlijke ontlasting met of zonder rectaal bloedverlies. En soms kan er al sprake zijn van subfertiliteit. Dat vrouwen moeilijker zwanger worden. En of er zijn aanwijzingen, maar daar komen we dan straks op, bij het gynaecologisch onderzoek.
Ja.
Wat wel belangrijk is, is dat dat cyclische pijn best ook lastig kan zijn. De klachten kunnen best wel variëren en kunnen ook uiteindelijk niet meer een cyclisch patroon volgen.
En dan heb je het nu over een endometriose symptomen.
Ja, klopt.
Zijn dit dezelfde symptomen als bij adenomyose? Moet je daar nog een soort van onderscheid in gaan maken?
Eigenlijk is dat een hele lastige. We zeggen wel, adenomyose is geen subvorm van endometriose. Echt een apart ziektebeeld. Maar in de kliniek of het klinische beeld is heel lastig te onderscheiden van endometriose. Maar wat je bij adenomyose meer doet vermoeden, of wanneer je daar meer aan denkt, is als er ook hevig menstrueel bloedverlies aanwezig is. En dan voel je soms bij het gynaecologisch onderzoek ook een vergrote uterus. Maar vooral dat hevig menstrueel bloedverlies is iets wat je ook vaker ziet bij adenomyose naast de dysmenoreu. En om het maar ook nog wat lastiger te maken, dat hevig menstrueel bloedverlies zie je ook vaak bij myomen, de vleesbomen.
En ook een vergrote uterus.
Ja. Dus dat onderscheid is allemaal niet zo belangrijk in het eerste, in het begin. Als je er maar wel aan denkt, bij dit soort klachten van, dit zou wel eens kunnen zijn dat er een oorzaak gaande is.
Ja. Heb je hier aanvulling op?
Ja, ik denk dat het best wel moeilijk is om het onderscheid te maken tussen primaire en secundaire dysmenoreu. Zeker als iemand voor de eerste keer voor je zit en zegt, ik heb enorm veel pijn bij mijn menstruatie. Wat ik als gynaecoloog een behandelindicatie zou vinden is als iemand zegt, ik heb zoveel pijn bij mijn menstruatie dat ik niet meer kan functioneren. Dus als iemand zegt, ik kan gewoon elke maand een paar dagen niet naar school, of ik moet me elke maand een paar dagen ziek melden van mijn werk, dan zou ik denken, of het nou primair of secundair dysmenoreu is, die mevrouw moet gewoon geholpen worden. Dus dan zou mijn advies zijn als gynaecoloog, en ik ben geen huisarts, maar wat we in de standaard hebben gezet, is dat we dan zeggen van, kijk met iemand wat het beste bij haar past. Wil zij het liefst symptoombestrijding, dus in de vorm van pijnstilling, en dan kan je paracetamol in combinatie met een NSAID geven als er geen contraindicaties zijn. Of wil je liever een oorzakelijke behandeling, mocht de endometriose spelen, en geef je dan iets van de pil, of een progestageen. En dat kan je met een persoon bespreken van, waar ligt jouw behoefte, wat wil je graag? En dan kan je een pragmatische behandeling starten. En precies wat Erik zegt, dan laat je iemand over 3 maanden terugkomen. Want wat mensen vaak doen als ze niet uitgenodigd worden om na 3 maanden terug te komen, dan denken ze, het heeft niet geholpen, maar nou weet ik niet zo goed wat ik nou moet doen.
Ja.
Dus wat mij betreft is het belangrijk om expliciet te zeggen, kom over 3 maanden vertellen hoe het met je gaat. En op het moment dat iemand dan niet pijnvrij is, dan is het moment om te denken van, wat gaan we nu verder doen? Want dan is het niet acceptabel om te zeggen, je hebt nou de pil gehad, of je hebt nou pijnstilling gehad, je hebt nog steeds pijn. Ja, dan houdt het op. Dat is niet meer van deze tijd. Dat kan echt niet meer. Dus dan moet je echt met zo'n patiënt verder gaan kijken van, wat gaan we nu doen om te kijken wat we nog meer kunnen doen om je te helpen? En is dat dan meer diagnostiek of is dat dan een verwijzing? Daar moet je het dan met iemand over hebben.
Ja, dus of iemand krijgt echt acceptabele klachten, kan met de behandeling goed uitkomen, dan kan je rondkomen bij de huisarts. Als het niet,
tenzij die mevrouw zegt, fijn dat ik van mijn klachten af ben, maar ik lig 's nachts wakker, want ik wil weten wat ik heb. En op het moment dat iemand zegt, ik ben zo blij dat ik geen pijn meer heb, laat mij lekker die pil doorslikken of laat mij lekker die pijnstillers nemen, helemaal prima, dan is het goed. Maar als ze zegt, ik heb wel minder last, maar ik wil zo graag weten wat het is, kan je me alsjeblieft helpen? Ja, dan is dat niet een reden om zeker te verwijzen, maar dan is het wel een reden om het gesprek weer aan te gaan. Wat kan ik doen om je gerust te stellen? Is die verwijzing echt noodzakelijk? Of kan je het gesprek aangaan en zeggen, het gaat er nu vooral om dat je geen last hebt. Ga maar even zo door. Als er wat nieuws komt, kan je altijd weer terugkomen.
Ja, en dan zit je nog steeds met die patiënt voor je neus die voor de eerste keer komt met een pijnlijke menstruatie. Je doet stap 1. Je denkt dat er misschien wel secundaire dysmenoreu is. Er is meer aan de hand dan alleen maar een soort fysiologische krampen van die baarmoeder tijdens de menstruatie. Maar maakt dat dan uit als je dus denkt, dit kan wel eens endometriose zijn, maar je hebt nog niks behandeld. Ga je dan, wat ga je dan doen?
Dat is inderdaad een hele goede vraag, want ik denk dat je daarin ook heel goed de patiënt moet meenemen. Hè? Wat Annemiek ook zegt, van wat wil de patiënt op dat moment? als de patiënt inderdaad alleen maar zegt van nou, ik wil van die pijn af, dan zou ik het niet zo snel bespreken dat je dat vermoeden hebt. En dan ga je gewoon behandelen, hè, voor de pijn. Maar als daar wel vragen over zijn, dan kun je natuurlijk ook zeggen van nou, hè, op basis van deze klachten heb ik wel een vermoeden, maar ik weet het niet zeker. Maar weet wel dat de behandeling die ik inzet ook al een eerste keusbehandeling is voor endometriose dan wel adenomiose.
Ook hetzelfde bij de gynaecoloog?
Hetzelfde als bij de gynaecoloog. Ja. Dus hè, we verliezen geen tijd, we doen niks anders. En dat is vaak eigenlijk al genoeg om te zeggen, oké, dan wil ik dat eerst wel proberen. En daarom is dus die 3 maanden ook zo belangrijk, hè, dat je na 3 maanden het effect van die behandeling evalueert, om weer te bespreken van, goh, waar staan we nu? Gaan we zo door? Is dit een goede behandeling? Of gaat het niet goed? Of wil je toch meer weten over de dysmenorrhoe?
Ja.
Wat wel handig is, of misschien goed om te weten, we hebben een keuzekaart gemaakt. Waarin ook de pijnstillers versus de hormonale anticonceptieve behandeling uiteen wordt gezet met alle mitsen en maren, zodat je dat ook goed samen met de patiënt kunt bespreken.
Ja, heel mooi. Ja, zijn er belangrijke tips uit die keuzekaart die je nu mee wil geven?
Nou, wat dus denk ik heel belangrijk is om te weten, is dat we dus geen voorkeur hebben voor één van beide. Terwijl we dat aanvankelijk wel dachten. We dachten eigenlijk dat hormonale therapie voorkeur zou hebben, omdat je daarmee de menstruatie platlegt. En dat dat dus betere pijnstilling zou geven. Maar we krijgen dat er niet uit met de literatuur. Het is dus echt een gelijkwaardige keuze. En ik denk in de huidige tijd, waarin vrouwen ook kritisch zijn over het gebruik van hormonen, dat dat wel belangrijk is om te zeggen. Dat het dus ook net zo goed mogelijk is om pijnstillers te gebruiken.
En het effect op fertiliteit, maakt dat nog uit?
Dat is een hele goede vraag. Ik wil heel graag dat Annemiek die beantwoordt, want dat is best een ingewikkelde.
Ja, dat is inderdaad een lastige vraag. En daarop wil ik graag als gynaecoloog antwoord geven. En misschien niet zozeer als schrijver van de richtlijn, of van de standaard, sorry. De literatuur die we daar op dit moment over hebben, wijst erop dat het onderdrukken van de cyclus met behulp van hormonen mogelijk de progressie van de endometriose remt. Dus als je heel veel voor uitdenkt, dan zou het best wel kunnen zijn dat je, precies wat Iris zegt, dus de pijnonderdrukking is hetzelfde. Maar als je vooruitdenkt en je denkt, hé, dat meisje is nu 15, die heeft heel veel pijn, misschien is er endometriose, misschien wil ze over 10, 15 jaar zwanger worden, dan zou het kunnen zijn dat een hormonale onderdrukking daarvoor meer geschikt is. En dat is heel erg lastig, want wat moet je dan met patiënten bespreken? Want als je tegen een meisje van 15 zegt, nou, ik geef jou maar de pil, want misschien kan je anders straks niet zwanger worden, dan ga je haar heel ongerust maken en ook haar moeder die waarschijnlijk meekomt. Dus dat is heel lastig om dat gesprek aan te gaan. Dus ik denk dat het heel goed is om in eerste instantie te zeggen, laten we eens even kijken wat jouw voorkeur heeft. He, wil je een pijnstiller of wil je liever hormonen? En dan ook echt gewoon op de keuze van de patiënt af te gaan. En pas later te zeggen van, goh, ja, we weten dat ook bij sommige mensen met endometriose het moeilijk kan zijn om zwanger te worden. En daar zou je eventueel op kunnen anticiperen door de behandeling hormonaal in te steken. Maar dan zou ik als gynaecoloog zijnde alweer iets meer zekerheid willen hebben over de diagnose. Want als dit echt inderdaad een meisje van 15 is die gewoon tijdelijk menstruatiepijn heeft, omdat haar lichaam nog moet wennen aan het menstrueren en dat daar helemaal geen endometriose achter zit, ja, dan doe je het echt prima met een pijnstiller.
Ja.
Dus dat is best een lastige afweging. Hè? Je hoort ons ook allebei zoeken naar woorden.
Ja.
Dus het is niet zo makkelijk dat je van, oké, maar ze komen dit probleem, dus dan geef je dat. Of ze komen dat probleem, dus dan geef je zus. Het is echt een kwestie van het gesprek aangaan. Pak die keuzekaart erbij en zoek samen met die persoon en eventueel moeder naar een goede oplossing.
Ja.
En weet ook dat in de loop van de tijd die oplossing ook weer kan veranderen.
Ja.
Ja, want iemand kan best een paar jaar het heel goed doen op een bepaald medicijn en dan weer terugkomen en zeggen van, ja, ik heb nu iets anders of mijn situatie is gewijzigd. Kunnen we er nog eens op terugkomen?
Ja.
En dan is het ook de uitdaging aan de huisarts om te zeggen, oh ja, ik zie het, je zit nu in een andere situatie, kom, we gaan nog zelf om de tafel. En dat hoeft helemaal geen uren te duren. Maar dat je dan weer even op een rijtje zet, oké, waar heb je nu last van? Eventueel een lichamelijk onderzoek doen, voel ik iets geks wat ik eerder niet voelde. En dan weer even herijken, oké, wat is nu dan de beste behandeling voor jou?
Ja,
want wat we in de standaard wel gezegd hebben, is dat we in ieder geval het bewijs niet kunnen vinden dat je hormonale therapie zou moeten gebruiken om die zwangerschapskans te verhogen. Dus,
dat klopt, ja. Want je verhoogt hem niet.
Nee.
Alleen misschien verlaag je hem door iemand geen pil te geven. Ja. Want dat is precies de crux in de literatuur.
Ja.
Want er zijn heel veel stukken of artikelen geschreven met de vraag: moeten we iemand een tijdje de pil geven om daarna een betere kans op zwangerschap te krijgen?
Ja.
Dat komt er niet uit, dat zeg je helemaal terecht. Alleen waar we bang voor zijn, is als je mensen, en dat is waar de literatuur nu op wijst, als je mensen de pil niet geeft, dat ze dan misschien een slechtere kans hebben om later zwanger te worden. En dat is wat die discussie zo lastig maakt.
Ja. Dus zo hebben we een standaard. En hebben we toch minder kookboekgeneeskunde dan we dachten, want we moeten toch nog blijven nadenken.
Ja,
nou, exact.
Dat is een mooie combinatie juist. Ja. We hebben het nu over behandeling. En ook cyclus onderdrukken of pijnstilling. Wat zijn nog belangrijke zaken om te zeggen over de behandeling als je het hebt over de cyclus onderdrukken? Dat kunnen we denk ik ook terugvinden in die keuzekaart.
Ja,
wat zou je de luisteraar mee willen geven?
Als je dan een hormonale behandeling wil instellen, dan is het belangrijk dat de menstruatie of de bloedingen zo min mogelijk er zijn. Nou, dan kun je dus kiezen bijvoorbeeld voor een standaardpil, combinatiepil. Wij adviseren dan in de standaard om die door te slikken. Als je dan, want dan krijg je natuurlijk meteen de vraag, maar dan krijgt een patiënt doorbraakbloedingen. Dat kan. Dus als dat ontstaat, en daar kan je de patiënt ook in voorlichten, dan zeg je oké, dan mag je wel een stoptijd inlassen, maar doe dan niet het bij voorkeur een hele week, maar bijvoorbeeld 4 dagen.
Ja.
En gaan daar dan weer door om die periode zo kort mogelijk te houden.
Ja.
Een andere manier om dit zo min mogelijk dat bloedverlies en die dysmenoreu te hebben, is bijvoorbeeld een hormoonspiraal. Wat in een aantal vrouwen helemaal geen bloedverlies meer geeft, en bij een groot deel van de vrouwen nog wel wat bloedverlies, maar veel minder. En wat daarmee natuurlijk ook de klachten vermindert.
Ja.
En als iemand dan toch nog klachten houdt, dan zou je kunnen overleggen, als ze dat al niet doen, kunnen we nog pijnstillers erbij nemen. De combinaties is zeker ook een goede keus.
Ja.
Je kan ook de tabletten nemen, progestativa.
Ja.
Dus de pil of een progestageen. En dat kan dan in de vorm van een tablet of als een spiraal.
Ja.
Soms vinden mensen een beetje eng om meteen een spiraal te nemen, omdat ze bang zijn voor het plaatsen. En dan kan je zeggen, nou, laten we beginnen met een tabletje. En als je dat goed bevat, kunnen we altijd nog een spiraal plaatsen. Hormoonspiraal inderdaad.
Ja, de tabletjes dan de mini-pil.
Ja.
Ja.
Dan naar het lichamelijk onderzoek. Daar verwees je al naar eerder. En wat je eerder ook al zei was stap 1. En daar wil ik nog even over zeggen dat stap 1 dat impliceert dat er een soort stap 2 en stap 3 hier aankomen. Maar ja, dat is het eigenlijk niet. Het is meer een stroomschema wat in de standaard staat. En nou ja, daar hebben we net een eerste stap uit gedaan. Maar we gaan dus nu niet stap 2, 3, 4 af, want die zijn er niet. Het is gewoon een stroomschema. Maar ik zou het wel graag nog even willen hebben over dat lichamelijk onderzoek. Is het altijd geadviseerd om lichamelijk onderzoek te doen?
Nee, dat is een hele goede vraag. Het is zeker niet altijd geïndiceerd om lichamelijk onderzoek te doen. Ik zou vooral willen adviseren, neem daarbij de wensen en de voorkeur van de patiënt mee. Dus overleg of het nodig is. Of ze het wil, gezien er een trauma in de voorgeschiedenis gespeeld kan hebben. Of dat het toch naar verwachting te pijnlijk is voor de patiënt. En eigenlijk zijn we ook zeer terughoudend bij patiënten die virgo zijn.
Ja, ja.
Nou, en waar let je dan op als we het dan over endometriose of adenomiose hebben? Nou, bij de endometriose kan je eigenlijk met in speculo kijken. Je ziet het niet heel vaak, maar dan moet je wel echt in de fornix posterior kijken. Daar kun je van die endometriose spot zien. En dat zijn een soort van blauwe plekjes.
Klein, hè, zijn ze?
Die zijn superklein.
Speldenknopjes-achtig.
Speldenknop-groot-achtig. Ja. En als je te veel fluor hebt, dan zie je ze eigenlijk ook heel slecht. Ja. Wat je ook kunt doen is bij vaginaal touché palperen rondom de portio. En voelen of daar pijnlijke dan wel pijnlijke massa's of dat het überhaupt pijnlijk is. Wat natuurlijk ook een aanwijzing kan zijn voor endometriose. En je zou natuurlijk ook überhaupt kunnen kijken of de baarmoeder pijnlijk is met de opstoot of slingerpijn. En dat kan je natuurlijk allemaal een beetje in de richting zetten van de endometriose. Bij adenomyose is dat wel echt heel lastig, maar daar zou je een pijnlijke vergrote uterus kunnen vinden. Nou ja, wat een aanwijzing zou kunnen zijn voor de adenomyose. Maar wat we al eerder hebben gezegd, dat is natuurlijk een hele lastige, omdat dat ook zou kunnen wijzen op myomen.
Ja. Dan de plaatsbepaling van de echo. Dat is nogal een dingetje. Er is overigens een jaar geleden een artikel en een podcast verschenen al. En die heette Endometriose, een pragmatische aanpak. Ja, dat stukje ging echt alleen over endometriose. En dat ging ook een stuk dus over hoe pak je dat aan qua aanvullend onderzoek. De link daarvan daarnaartoe staat in de show notes. Maar nu hebben we dus een nieuwe standaard bij dysmenorreu. En de echo, wat is de plaats van de echo bij dysmenorreu? Wanneer doe je dat?
Dat is inderdaad een hele, best wel grote discussie geweest. Want die is best lastig, de plaatsbepaling van de echo. En waarom maakt die het zo lastig? Omdat als een echo geen aanwijzingen laat zien voor endometriose of adenomyose, je eigenlijk niet kan zeggen, het is er niet. Met andere woorden, je hebt meer nodig om dat te kunnen zeggen. En dat kunnen we niet in de eerste lijn. Is dat dan zo belangrijk dat we dat willen weten van een echo? Of überhaupt, willen we überhaupt zo'n onderzoek hebben? We hebben nu gezegd, nee, dat hoeft niet. Want ook al heb je al het vermoeden op die endometriose of adenomyose, dan mag je al pragmatisch gaan behandelen. Dus in eerste instantie heb je hem niet nodig. Wanneer heb je dan wel een echo nog nodig in de eerste lijn? Als je denkt aan andere oorzaken van dysmenorreu. En dan kan je denken aan een ovariumpathologie, als je vergroot adnex voelt. Of als je denkt dat het spiraaltje niet goed zit en dat pijn geeft. Dan kun je nog wel een echo inzetten. Maar dat is een beperktere inzet dan je misschien zou denken. Maar wat heel belangrijk is dat je goed beseft dat een echo dus niet endometriose of adenomyose kan uitsluiten.
Ja, hij kan negatief zijn, maar endometriose kan er wel zitten.
Exact.
Ja.
Ja. En dan is het niet helemaal zo dat je de echo, dat die helemaal niet zinvol is. Maar dat kan Annemiek beter uitleggen hoe een echo wel nog zinvol kan zijn in de diagnostiek van endometriose of adenomyose. Maar niet in de eerste lijn.
Ja, en daar kom je op dat punt. In de eerste lijn niet. Maar net als met zo'n foto bij knieartrose, ken je ook vast wel. Mm-hmm. Stuur je ze in. Het eerste wat gebeurt is natuurlijk een foto van die knie. Dat wil die orthopeed hebben. Maar nu ook bij de gynaecoloog. Het eerste wat er gebeurt is een echo. Dus wat maakt dat het dan in de eerste lijn niet geadviseerd wordt dus? Tenzij andere soorten patologie uitgesloten moet worden. Maar in de tweede lijn als eerste is natuurlijk een echo.
We praten ook nog wel eerst met de patiënt.
Oh ja? Gewoon goed dat je dat zegt.
Ja, dus, want dat is denk ik de crux. Want het is helemaal zoals je zegt, Iris. Als je op een echo endometriose ziet, dan heb je de diagnose gesteld. Dan kan je het vinkje, het vinkje aantikken. Maar als je de endometriose niet ziet, kan je niet zeggen, mevrouw, u heeft het niet. En daarom is juist de combinatie van anamnese, lichamelijk onderzoek en dan de echo daarbij zo belangrijk. Omdat je dat dan ook met die patiënt zo kan bespreken. En wat wij ook altijd aan patiënten uitleggen is, afhankelijk van hoe jouw klachten zijn, kijken we welke aanvullende diagnostiek we nodig hebben. En stel je voor, op iemands verhaal denk je van, dit moet endometriose zijn, en je maakt een echo en je ziet het niet. Dan kijken we nog eens een keer naar de klachten. Heeft iemand bijvoorbeeld pijn bij de ontlasting, of bloed bij de ontlasting, of pijn bij het plassen, bloed bij de mixie, dan ben ik meer geneigd om nog een MRI te doen als aanvullend onderzoek, om te kijken, zit er dan toch endometriose in die darm of in die blaas, die je met de echo niet kan zien, maar op de MRI wel. Of als iemand zegt, maar dit is echt mijn dysmenorreu die op de voorgrond staat, en die darmklachten en die blaasklachten vallen wel mee, maar ik heb op de echo niks gezien, maar ik kom er niet uit met de gewone eerste stapsbehandeling, dan zou ik eerder naar een diagnostische laparoscopie gaan, om te kijken, zit er dan bijvoorbeeld peritoneale endometriose die we niet hebben kunnen zien. Nou, ik ben hier nu al ongeveer 3 minuten over aan het praten. Dat is niet iets wat je in de eerste lijn of bij een eerste lijns echoscopiste kan doen. Dan heb je gewoon niet dat hele verhaal compleet. Dus die echo, die bed je eigenlijk in je anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek. En alleen een echo, ja, nogmaals, dan loop je gewoon de kans dat je ten onrechte diagnose endometriose verwerpt. En dat wilden we ten koste van alles voorkomen. En daarom hebben we gezegd, in de eerste lijn heeft SEC de echo geen zin, maar je kan hem inbedden in de tweede lijn, maar dan moet je verwijzen.
Ja.
Dat is overigens wat we nu zeggen. Ik zie die standaard ook echt als een dynamisch iets, want hoe beter de echo-apparaten worden, en hoe meer ook de rol van AI bijvoorbeeld daarin naar voren gaat komen, verwacht ik echt dat we over een paar jaar, wie weet al bij de eerste herziening van de standaard, dat we kunnen zeggen, nou, zet die echo maar in de eerste lijn. Want de beeldvorming is zo goed geworden dat je het gewoon niet meer kan missen.
Ja.
Of AI gaat tegen ons zeggen, hey, echoscopist of hey, huisarts, volgens mij is er daar endometriose, daar moet je iets mee. Dus het kan best zijn dat we bij een volgende versie van de standaard, ja, een ander advies gaan geven over die echo.
Ja, ja, spannend, hè, wat er allemaal gaat gebeuren.
Ja, heel spannend. Ja.
Ja, en dan zeg je iets dat misschien de kans dus zo klein wordt dat je het gaat missen. Maar hoe groot is de kans op dit moment dat je het mist met een echo?
Bedoel je in de tweede lijn?
Bij een echo.
Ja, dat hangt heel erg af van de kwaliteit van het echoapparaat, mm-hmm, en ook van de ervaring van degene die de echo doet.
Stel dat je een specialistische echoscopist hebt die dit doet, met een specialistische echoapparaat.
Ja, dan verwacht je dat die persoon zowel ovariële endometriose kan zien, als adenomiose, als diepe endometriose bij de darm en bij de blaas, maar peritoneale endometriose niet. En want die is te klein om op dit moment op een echo te kunnen zien. Op het moment dat je iemand hebt die zo af en toe zijn echo maakt en die een standaard echoapparaat heeft, kan het heel goed zo zijn dat diegene adenomiose niet ziet en ook diepe endometriose bij de blaas of bij de darm mist.
Ja.
En dat is niet omdat diegene niet goed is, maar gewoon omdat diegene daar niet voldoende ervaring in heeft.
En stel nou, je verstuurt iemand door voor een specialistische echo. Daar hadden ze in dat artikel hadden ze daar ook over. Een specialistische echo en het wordt aangetoond, endometriose. Dan zou je zelf in de eerste lijn door kunnen soms, want dan is er een diagnose.
Zeker.
Dus daarom vraag ik, hoe groot is dan de kans dat het gemist wordt? Want als het aangetoond wordt, dan kan je de patiënt een soort bij je houden.
Ja, ja, ik heb dan geen percentage bij, maar de kans is aanzienlijk. Maar het is
dat dit gemist wordt.
Dat het gemist wordt op dit moment.
Ja.
En wat dan vooral vervelend is, is de schade die je berokkent als er later toch endometriose blijkt te zijn. Want mensen voelen zich dan niet gehoord, niet gezien. Die verliezen het vertrouwen in de echoscopist of in de huisarts. Mm-hmm. En dat is schadelijk, want je wilt nog je hele leven met zo'n patiënt. Of als patiënt wil je misschien nog je hele leven met die huisarts. En dat wil je voorkomen.
Maar stel dat het gediagnosticeerd wordt.
Ja.
Dan heb je een diagnose en dan zou je door kunnen. Dus
absoluut,
dat zou het voordeel kunnen zijn als je toch zelf een echo zou aanvragen.
Ja, dus op het moment dat je denkt van nou, bedankt voor het lezen van de richtlijn. Ik heb nu een hele belangrijke reden om van een standaard af te wijken. Want, weet ik veel, je hebt het heel specifiek met die mevrouw besproken. Ja. Of er zijn dingen die zegt, nou, ik schrijf op in mijn dossier dat ik nu even van de standaard afwijk. Ja. Want ik ga die echo laten maken. En er komt uit, die mevrouw heeft endometriose. Dan kan je die gewoon bij je houden en starten met de behandeling.
Ja. Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook het lastige. Die specialistische echo's, dat is natuurlijk in den lande op verschillende plekken. Maar dan zou je dat weer uit moeten zoeken als huisarts. En ja, dat weet je natuurlijk niet allemaal. Wie wat waar voldoet aan die echo. Dus dat is dan een keuze of je dat dan doet of niet.
Nou, ja, en wij hebben daar, nou, volgens mij hebben we daar wel 3 vergaderingen aan gewijd. Nee. En toen hadden we dat heel zorgvuldig bedacht. En toen kwam er heel veel commentaar op wat we hadden bedacht. Dus dat geeft aan, ja, dat het niet kookboek is en niet zwart-wit en niet makkelijk.
Ja.
Maar alles afwegend hebben we nu gezegd, de kans dat je dingen mist en dat je dus ten onrechte de diagnose verwerpt is op dit moment te groot.
Ja.
En daarom zeggen we, de echo heeft nu geen plaats. Dus behandel pragmatisch. En als dat niet goed werkt, verwijs dan. Zodat je dan geïntegreerd anamnese, lichamelijk onderzoek en echo kan doen door iemand die daar veel verstand van heeft.
Ja. Helder. En dan nog even de differentiaaldiagnose. Er zijn al heel veel verschillende dingen genoemd wat het kan zijn. Zijn er nog dingen die we gemist hebben, waar je wel aan moet denken?
Maar we hebben expres in de standaard wel een brede differentiaaldiagnose opgeschreven. Zeker niet volledig. Maar om ook aan te geven dat je naast de gynaecologische oorzaken, hè, waarin endometriose en adenomyose het meest voorkomende oorzaak is, dat je ook denkt aan niet-gynaecologische oorzaken. En dan vooral de prikkelbare darmsyndroom is een belangrijke, want die is heel lastig te onderscheiden van de endometriose. Bij het prikkelbare darmsyndroom zou je meer denken als er pijn is die chronisch is, hè, chronische buikpijn. Dus dan is er niet vaak geen cyclisch patroon meer van de pijn te herkennen.
Maar endometriose, dat kan natuurlijk ook op een gegeven moment wat chronisch worden. Hè? Dus dat vertroebelt die overdenking.
Ja, dat klopt. Dus daarom, is dat heel lastig te onderscheiden klinisch. Ja. En als je, je ziet ook wel vaak al in de voorgeschiedenis staan iets van prikkelbare darmsyndroom. Dus dat maakt het wel echt heel ingewikkeld. Ja. Het is alleen maar bedoeld om je daar bewust van te zijn en toch weer opnieuw te kijken van, hey, is het nog steeds het prikkelbare darmsyndroom? Ja. Of moet ik nu toch niet meer gaan denken aan een gynaecologische oorzaak?
Ja. Blijven nadenken.
Blijven nadenken, ja.
Zo zijn we aan het einde gekomen van deze podcastbespreking. Nou, niet alles is aan bod gekomen zoals de volledige standaard is. Dan zou die veel te lang worden. Maar de belangrijke punten zijn hierin genoemd. Wat moet de luisteraar niet vergeten?
Nou, wat je niet moet vergeten is luister en blijf luisteren naar de patiënt. Wat is haar hulpvraag? En behandel pragmatisch. En wat het allerbelangrijkste is, kijk naar 3 tot 6 maanden naar het effect. En blijf dus de patiënt volgen.
Ja, evalueer hoe het gaat. Verlies ze niet uit het oog.
Verlies niet uit het oog.
Annemiek, heb jij hier nog aanvullingen op?
Wat ik heel graag zou willen zeggen is dat ik super blij ben dat we nu een standaard dyspareunie hebben. Geweldig dat er vanuit de huisartsen zelf is gedacht van ja, dit willen we graag. En als gynaecoloog met een hobby ben ik daar natuurlijk heel blij om. Maar ik vind hem ook echt heel erg mooi geworden. Dus ik hoop dat hij goed gebruikt wordt en dat mensen er ook echt in de praktijk iets mee kunnen. En dat is ontzettend belangrijk dat er in de praktijk dingen veranderen. Want wat wij weten is dat het nog steeds in Nederland gemiddeld 7 jaar duurt voordat de diagnose endometriose wordt gesteld.
Nog steeds, op dit moment. Want dat zeggen we al een tijdje.
Ja, wij hebben in 2016 voor het eerst daarover gepubliceerd. En dat was nou niet zo'n heel goed onderzoek, een beetje klein en een beetje kwalitatief niet supergoed. Maar toen kwam er uit 7 jaar gemiddeld diagnosetijd. We hebben dat onderzoek vorig jaar herhaald en heel gestandardiseerd, prachtig uitgevoerd over ongeveer 1000 patiënten die we dus hebben gevraagd van hoe lang heeft het bij jou geduurd voordat de diagnose is gesteld. En er komt nog steeds uit dat het 7 jaar duurde. Dat vonden wij teleurstellend. En dat wil zeggen dat er dus nog steeds heel veel werk aan de winkel is. Want wij streven ernaar om de diagnose binnen 1 jaar na het ontstaan van klachten te kunnen stellen. Omdat het zoveel lijden met zich meebrengt als mensen die diagnose niet hebben.
Ja.
Wat ook nog belangrijk is om te zeggen dat er een mooi platform is voor zowel artsen als patiënten, endometriosewijzer.nl, waar alle informatie bij elkaar staat.
Oh ja, mooi. Nou, die zetten we bij de show notes. Oké. Nou, jullie beiden ontzettend veel dank voor deze uitleg, Annemiek Knap en Iris Ketel, over deze nieuwe standaard. Het is menereu, kunnen jullie echt trots op zijn. Echt mooi resultaat. De volgende podcast, dat is een interview met straatarts Michelle van Tongerlo. Hartstikke leuk. Dat gaat Tessa Dijksman doen en ik ben een beetje jaloers op haar. Luisteraars, tot de volgende podcast.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week.